Oké, ik herinner me nu ineens dat ik helemaal niet verteld heb waar je het over zou hebben in de groepjes. Maar misschien dat je al je herinnerde van vorige keren dat het dus eigenlijk altijd gaat over hoe komt zelfafwijzing voor in je leven? Of waar heb je het moeilijk mee? Of welke vormen neemt lijden aan in jouw leven? Wat soort dingen. Enfin, dus ik ben benieuwd hoe je dit hebt opgelost. En eventueel welke verschillende invullingen mensen hebben gegeven aan de opdracht. Dus wie wil daar iets over vertellen? Daar zie ik een hand, Elvin.
Ja, ik moest keihard lachen toen je dat zei, wat ik zei. En toen je zei hoe je het hebt opgelost. Ik heb het gewoon niet opgelost. Totaal niet over lijden of zo gehad.
Dus, maar waarover wel dan?
Ja.
Of laat ik anders zeggen, heb je die structuur aangehouden van dat er maar één persoon tegelijk aan het woord is?
Ja, als groep hebben we het zeker gedaan. Alleen ik als dat absoluut. Alleen ik als individu ben niet zozeer op iets ingegaan waar ik mezelf over afwijs. Of,
Nee, prima.
Meer gewoon wat er in me opkwam, wat live was, zeg maar.
Ja, ja.
Maar ik ga me onthouden voor de volgende keer.
Oké, en ik zal proberen te onthouden om dat nog een keer te zeggen dan ook voordat we beginnen. Wil iemand nog iets vertellen over het groepsgebeuren of eventueel iets anders nog aansnijden? En dit is zo typisch het ego, en inderdaad ook een verslavingsreactie, want hoe naar een relatie ook is, toch klamp je je eraan vast uit een soort angst dat het nog nader wordt als het dan klaar zou zijn, hè? Hetzelfde met, weet je wel, ik heb wat ervaring met verslavingen. Nou dan, op het moment dat je doorkrijgt dat het toch niet meer echt leuk is. Vaak in het begin van een verslaving is het alleen maar leuk. Spannend, leuk, opwindend, lekker, weet je wel. Maar na een tijdje krijg je dus door dat je een probleem hebt. En dan ga je nadenken over stoppen. En dan komt dus die angst. Die angst, terwijl de narigheid altijd hier zit. Maar als je dan denkt, ik hou ermee op, dan ben je bang dat de narigheid tot hier komt. En dit zie je ook, dit patroon zie je ook in relaties die als het ware eigenlijk al dood zijn. Maar waarin beide partners bang zijn om dat uit te spreken uit een soort angst om elkaar dan echt kwijt te raken. En het grappige is nu dat je elkaar al kwijt bent, als ik het zo hoor. En dat de enige kans dat er misschien ooit nog iets leuks tussen jullie ontstaat, nou juist komt als je die angst om dit gesprek te openen, als je die angst neemt.
Ja.
En niet langer uit de weg gaat en gewoon zegt van, we moeten hier eens over praten. En dan ook maar zeggen, ik ben reuze bang om dit onderwerp aan te snijden. Want hoewel ik onze relatie eigenlijk al een beetje een soort van op sterven na dood vind, ben ik toch nog bang om hem kwijt te raken ook. Maar ik wil toch dat we het erover moeten hebben.
Ja.
En dan zou je eventueel, zoals in de cursus beschreven staat, ergens ook zo'n om de beurt gesprek. Hè? Dus dat je niet meteen in discussie gaat. Als hij daar ook voor voelt hoor, want dat moet je van twee kanten doen. Dus dat je zegt, oké, zal ik dan eerst 5 minuten en dan jij 5 minuten vertellen hoe wij deze relatie ervaren. En dan eventueel nog een keer 2 keer 5 minuten en enfin, dat soort dingen. Maar dat is om te voorkomen dat het helemaal uit de hand loopt, zo'n gesprek. Dat het meteen zeg maar, heel erg tegen de plinten opklotst van heftige emoties. Maar het kan best zijn dat dat helemaal niet gebeurt bij jullie. Dus dan kan je ook gewoon beginnen met een gewoon gesprek. En alleen als het uit de hand loopt. En dan zeggen van, zullen we dan een om de beurt gesprek gaan doen?
Maar ja.
Dit lijkt me echt een voorwaarde. En dus je diagnose van liefdesverslaafd of relatieverslaafd, die was wel correct. Maar nu nog even, hoe beëindig je een verslaving door te doen waar je bang voor bent? Namelijk stoppen. Ja, en het stoppen is bij roken en drinken, zo is duidelijk, dus het moet gewoon echt van klaar. In dit geval is het in ieder geval stoppen met niet te praten.
Ja.
En dus opengooien, delen met die angst van straks krijg ik te horen dat hij er maar liever helemaal mee ophoudt. Ja, die zou je moeten nemen, die angst. En natuurlijk op iets langere termijn is dat nou juist een blessing, weet je wel, want... Het werkt niet, je relatie. En het is alleen maar die angst voor even helemaal niks, waardoor je zo eraan vastklampt. Terwijl even helemaal niks je alle ruimte geeft om eerst jezelf verder te ontwikkelen. Om dit ego-patroon als het ware te trainen naar meer, weet je wel, meer duidelijkheid, meer helderheid. En dan bij een volgende relatie hier niet meer in terecht te komen.
Ja. Ja, ik ga praten uit de weg.
Ja.
Ja.
Ja. Dus dat is eerst jezelf daar niet over afwijzen, uiteraard. Want als je dit in jezelf afwijst, dan verhard je erin. Dus je moet gewoon alleen maar erkennen van, jeetje, weet je wel, er is iets in mij. Je zou dat het kleine meisje kunnen noemen, want ons ego is in feite het kind in ons. Het kinderlijke in ons, het angstige, het ergens bij willen horen, dat hè. Dat het kind in je is bang. Dus dat zal eerst niet veroordeeld, maar zeg maar liefdevol aanvaard en omhelst moeten worden. Dat mag, je mag hier bang voor zijn. Dat is echt volstrekt normaal. Kennelijk heb je in je jeugd dingen aangeleerd waardoor dit nu zo werkt. En het is niet wie je werkelijk bent, maar het is wel wat je hebt leren denken en voelen wie je bent. En dan liefdevol omhelzen, mag, ik mag hier bang voor zijn. En dat eerst een tijdje toelaten, telkens weer de gedachte toelaten, ik ga binnenkort met hem praten, vervolgens de angst voelen en die dan mogen voelen. Niet voor weglopen. Gewoon eventjes ermee zijn. Met mag, ik mag dit voelen. Ook niet proberen om jezelf ervan af te denken of zo. Gewoon mag, laat me maar even bang zijn hiervoor. En dan echt kan een week duren of zo, maar dan komt echt het moment dichterbij dat je het gewoon gaat doen. Samen met je angst.
Ja, dus die is dan nog niet verdwenen doordat je dat al de hele tijd in je bereik hebt.
Nee, het zijn vaak. Kijk, waarom belemmert de angst jou om dit gesprek aan te gaan? Omdat je de mening toegedaan bent dat je eerst van je angst af moet zijn voordat je dat gesprek kunt gaan voeren. Maar zolang je dus eerst van je angst probeert af te komen, ga je dat gesprek niet aan, want dat gesprek lijkt immers op juist versterken van de angst. Je wil je angst niet voelen, dus ga je het gesprek niet aan.
Ja.
Dus je zal eerst je angst moeten leren voelen. Ik mag dit voelen, het is helemaal oké om angstig te zijn. Alle mensen hebben ergens angsten voor, weet je wel, ook op het relatiegebied. Allemaal echt, zonder uitzondering. Het kan een tijd lang lijken alsof dat niet zo is, maar dan is het omdat de angst toegedekt is. Dus bij jou komt die aan het licht nu. Dat is een gunstige omstandigheid, spiritueel gezien. Niet leuk, overigens, maar wel gunstig. Want nu kan je iets genezen. Iets uit je kindertijd genezen. Door eerst de angst te mogen voelen. Door te herkennen ook. Dit is angst om papi kwijt te raken. Ja, dus ga maar. Eventueel kan je op het psychologische vlak ook nog gaan onderzoeken of je inderdaad een onbereikbare vader had. Waarbij je heel erg het risico liep om hem kwijt te raken als je begon met praten of al wist dat praten überhaupt bij hem geen optie was. Ja, dat soort dingen heb je ongetwijfeld wel ergens meegemaakt. En dat herhaalt zich nu iedere keer weer als je dit niet nu geneest. Dan kan je, want of je blijft bij deze man nog heel lang hangen en dan gebeurt er helemaal niks op dit vlak. Of je maakt het in één klap uit, maar dan heb je nog niks met die angst gedaan. Of hij maakt het uit. Dat is helemaal een soort van, dan ben je helemaal het slachtoffer van je eigen angst.
Ja.
Dan krijg je waarschijnlijk bij een volgende relatie weer hetzelfde patroon.
Ja. Ja, we hebben geen relatie hoor trouwens, maar ja.
Ja, evengoed, er is affectie, er is angst, ja, om iemand kwijt te raken. Dus ja, is het een relatie.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. Dus nee, ik kan je alleen maar aanmoedigen om er eerst een tijdje even echt gewoon serieus naar te kijken zonder er vanaf te willen. Het ophouden met het veroordelen van je angst, ophouden met het uit de weg gaan ervan ook. En dan zo geleidelijk aan, een soort van, bouw je daarmee een soort van kracht op, een soort van, ik kan dit hebben, deze angst. En ook wel een soort overtuiging van, het moet toch een keer gebeuren. Dit is ook geen leuk leven qua relatie dan. Snap je? Dus al die dingen tezamen, die verzamel je. Het is een beetje moed verzamelen, maar het is ook een beetje vriendelijkheid verzamelen voor je eigen angst. En dan ben je gewoon, op het moment dat je dan dat gesprek met hem opent, voel je diezelfde angst nog steeds. Dat is dus, dat mag.
Ja.
Dat mag, en die mag je ook gerust delen. Ik vind het best wel bloedeng om dit onderwerp met je te bespreken, maar wij zitten ergens in wat naar mijn idee niet klopt. Zoiets. En dit is mijn idee erover, en hoe is jouw idee hierover?
Ja.
En als hij überhaupt ook op dat punt dan afhaakt, dus als hij ook op dat punt al, zeg maar, emotioneel gestoord, geblokkeerd is, met een soort van, voor mij is er niks aan de hand, of iets dergelijks, en verder niks, dan, ja, dan moet je dus inderdaad zelf de verantwoordelijkheid nemen en je terugtrekken.
Ja.
En meestal moet je dan eerst een tijd geen contact hebben. En dan zou het nog kunnen, als je zegt van oké, die keren dat je dan wel samen bent, al is het maar heel weinig, waarom daar niet van genieten? Maar dan zonder dat, zeg maar, angst om hem kwijt te raken.
Ja.
Misschien wordt het ooit nog een leuke minnaar op afstand.
Ja.
Misschien, maar misschien vind je ook gewoon razendsnel een andere man waar je wel, die wel emotioneel uit de voeten kan. Ja, hoe beter jij je eigen emotie en dus ook je eigen angst kan voelen, hoe meer je ook openstaat voor een partner die ook op datzelfde niveau is van emoties kunnen benoemen en delen.
Ja. Oké, fijn om te horen. Dankjewel voor het beantwoorden van mijn vraag.
Ja, oké. Ik wens je veel succes.
Dank je.
En we zijn natuurlijk heel benieuwd, maar je mag erover vertellen. Maar je hoeft er uiteraard niet over te vertellen hoe dit gaat. Oké, dan Jasmin.
Ja, nee, het is een beetje aansluitend op. Ik heb die angst ook heel erg in mijn relatie om dan dingen aan te snijden die ik moeilijk vind. En eigenlijk werkt het bij mij ondertussen zo dat... dat ik het zo ver laat gaan dat ik eigenlijk al ervan overtuigd ben dat het allemaal toch niet meer gaat werken, dus dat eigenlijk de relatie moet stoppen of zo. En dan is het een beetje het dood of de gladiolen idee. Dan kan ik opeens alles zeggen wat me dwars zit en kan ik ook best wel hard zijn en duidelijk zijn en ook benoemen wat er voor mij niet werkt en wat ik wil en wat ik nodig heb. En het bizarre is dan eigenlijk dat ik altijd te horen krijg dat zo fijn is om te horen, omdat iemand dus eigenlijk altijd zich ook heeft afgevraagd wat er in mij speelde, omdat ik er maar een beetje blijkbaar bij zat en alles maar een beetje nam of proberen de dingen zelf op te lossen of leuk te houden of niet te veel de dingen de hele tijd zwaar te maken. En dan krijg je dus eigenlijk te horen op het moment dat je alles daaruit kotst, waarvan je eigenlijk altijd hebt bedacht van ik moet daar rustig over zijn of dat moet ik zelf oplossen, dat eigenlijk heel fijn is of zo voor die ander.
Ja, dus misschien heeft hij wel diezelfde angst om over dingen te praten.
Ja. Ja, want dat is zeker wat er dan gebeurt. Het opent wel, het opent wel dingen. Alleen ik merk wel dat het hardnekkig is. Het is niet zo dat als je dat dan één keer hebt gedaan, dat je dan daarna opeens wel, wij in ieder geval, een soort heldere communicatie hebben.
Ja, en als ik het zo hoor, dan komt dat omdat je het niet doet vanuit overtuiging, maar omdat je op een gegeven moment jezelf hierin onder controle houden, dat faalt dan op een gegeven moment. Op een gegeven moment gebeurt er iets en dan ben je ineens, heb je zo zat en genoeg van, en dan knalt het eruit.
Ja, en dan ben ik ook wel overtuigd dat de relatie voorbij is.
Ja,
dus dan heb ik geen angst meer om iets kapot te maken.
Ja, precies. Ja. Ja, dus dat is het hele punt. Eerst durf je niet te praten binnen de relatie tot het punt bereikt is dat je eigenlijk toch helemaal geen ene moer meer aanvindt.
Mm-hmm.
En dan deel je dat, maar niet vanuit een soort vriendelijkheid, liefdevolheid naar de ander en naar jezelf toe. Maar gewoon omdat je dan zo pissig bent dat je het gewoon er allemaal uitgooit. Kan me nou toch niks meer verdommen.
Ja, en het is niet eens altijd boosheid hoor. Het is ook gewoon Omdat dingen vaak ook dan pas helder worden voor mezelf of zo.
Ja.
Dus het is niet in ruzie in de sfeer. Het is eerder in een soort gelaten houding. Zo van een soort berusting bijna. In van ja, nou ja, dit is wat het is, dus kom maar op.
Ja. Omdat je dan even, zeg maar, je angst om verlating, de angst voor het beëindigen, die is er dan even niet.
Ja, of juist wel, of die is geaccepteerd of zo. Ja. Zo'n soort gevoel.
Ja, dus ik denk dat je hier met je partner op een soort metaniveau moet gaan praten over, oké, dit lijkt mij een patroon, dit gebeurt ons af en toe.
Ja.
En daarna is de lucht geklaard en dan hebben we het een tijdje, gaat het redelijk, hè? Gaat het leuk?
Ja.
Totdat dat er weer insluipt. Ons beide onvermogen om over onderwerpen te praten die, zeg maar, raken aan de mogelijkheid dat het misschien een probleem gaat opleveren in de relatie.
Mm-hmm.
En dus dan moet je elkaar daarin stimuleren. Dus je zou kunnen afspreken, vanaf nu doen we gewoon één keer in de week een relatievergadering. Ja, en nodig of niet, echt, gewoon, dat moet je dan echt met elkaar afspreken en laten we dat dan bijvoorbeeld op zijn minst 3 maanden blijven doen.
Ja.
Om te kijken of dat gaat werken. En je spreekt een tijdstip af ook. En natuurlijk, je mag flexibel blijven, maar er mag niet mee gesjoemeld worden. Nee, ik ben zo moe, weet je wel. Nee, want dan mag je delen dat je zo moe bent. Dat is dan waar je over praat.
Ja. Dus
bij elkaar gaan zitten en zeggen, oké, we hebben nu een relatievergadering. En de structuur, heb ik die ook in die cursus gezet, anders dan zeg ik hem gewoon nu. Dat heet, zeg maar, clearing in het Engels. Wat je dan doet, is tegen elkaar gaan zeggen, ook weer om de beurt. Eerst mag de ene vertellen wat voor mij niet werkt in onze relatie is. En dan noem je gewoon de dingen op die niet werken. Maar je probeert daarbij zoveel mogelijk in ik-boodschappen. Dus niet van, jij laat altijd je zonder omslingen of wat dan ook. Weet je wel. Maar nee, ik heb het gevoel dat ik niet gerespecteerd word in de zorg voor het huishouden als jij altijd dingen laat rondslingen of zoiets. Nu, de clearing is iets anders dan wat in de oefening is van wat ik eraan ga doen en jij zou me kunnen helpen. De clearing is gewoon alleen maar zeggen wat voor mij niet werkt is. Da-da-da-da-da-da-da-da. En dan zegt de ander, wat voor mij niet werkt, is dat. En er wordt dus niet eens gepraat over wat moeten we hier aan doen en wie gaat dit oplossen, dat soort dingen. Je deelt alleen maar wat er niet werkt.
Mm-hmm.
Daarna heb je, dat, en dat mag elk, je mag tijd bijhouden ook, dat iemand niet helemaal, zeg maar, een uur lang aan het woord is. Eventueel maximaal, weet je wel, 2 minuten of 3 minuten per persoon. Wat voor mij niet werkt, is dat en dat en dat en dat. Natuurlijk, dan noem je de feiten op en het gevoel wat je erbij hebt, waardoor je er niet prettig mee voelt. Dan doet de andere, wat voor mij niet werkt, is dat, weet je wat. En dan gaat de ene weer, wat voor mij wel werkt in deze relatie is, en dan noem je de dingen op die wel werken.
Ja.
Want dat is vaak wat mensen vergeten in een problematische situatie, is dat beide ego's hebben ook behoefte aan erkenning. En dat moet je zelfs leren, want soms zit je zo vol met dat idee wat er allemaal niet werkt, dat je, zo, wat er werkte wel. En dan ineens is het bijvoorbeeld gewoon, oh nou, dat jij altijd de vuilnis buiten zet. Ik zeg niet iedere keer, maar dankjewel. Maar dat werkt voor mij echt fijn. Ik vind het echt fijn. Zoiets. Ja, dus ja. Erkenning van vanzelfsprekende voordeeltjes die je aan elkaar hebt. Dat is de tweede ronde. Jij doet wat wel werkt, de ander zegt wat wel werkt. En dan sluit je af met heel kort wat ik nu ervaar is. En dan kan bijvoorbeeld zijn, en dat moet je een hele kort in een paar woorden, maar wat ik nu ervaar is, en dat kan iets moois zijn, bijvoorbeeld liefde, of ik voel me begrepen, of ik voel me sterk nu. Het kan ook zijn, ik voel me niet begrepen, ik voel nu een soort tekortkoming in mezelf, ik heb het gevoel dat ik nu aan mezelf aan het afwijzen ben, klaar. En dan zegt de ander, wat ik op dit moment ervaar is, en dan een half uur lang niet met elkaar praten. Om te voorkomen dat het toch nog weer. Het is ook weer zo'n. Het is echt, je hebt zoveel van dit soort gespreksstructuren. Om jou uit een oud patroon te halen. Maar het, bij jullie is het patroon dat je überhaupt niet praat met elkaar.
En nou, we praten over heel veel dingen. Maar het wordt denk ik voor allebei beangstigend als we elkaar kwijtraken of zo, emotioneel gezien.
Ja,
ja. Ja.
Dat wordt dan niet benoemd.
Nee.
Dan zeg je niet, ik heb het gevoel dat we deze week eigenlijk best wel weinig contact met elkaar hebben gehad.
Nee, dan trekken we een beetje allebei in onze eigen schulp of zo. En dan ja.
Ja, dat is jammer eigenlijk. Hè? Want het feit dat je het met elkaar deelt. Ik heb het gevoel dat we deze week weinig contact met elkaar gehad hebben. Elkaar een beetje voorbijgerend zijn. Dat we ons in ons eigen schulpje hebben teruggekomen. Je hoeft daar niet over te oordelen. Mm-hmm. Alleen het feit dat het gezegd wordt, doorbreekt het ook.
Ja.
Op dat moment heb je wel even contact.
Ja.
Het erkennen, het zonder oordeel erkennen. Ik heb het gevoel dat we weinig contact hebben gehad deze week. Hoe is dat voor jou? Nou. En als hij dan zegt, oh, ik heb eigenlijk nergens last van. Oké. Prima. Ja.
Dankjewel.
Ja, praten, hè? Praten. Echt zo merkwaardig. Hè? En hier kan je weer aan zien, ego is een kind. Ja, ons ego is kinderlijk. Ja, die angst om te praten. Angst dat je wordt afgewezen over iets wat je belangrijk vindt. Angst om iemand kwijt te raken. Angst om door de mand te vallen. Angst om niet voor vol aangezien te worden. Angst om... miskend te worden, al dat soort dingen. Alles hebben we in onze kindertijd geleerd te voelen. En als volwassenen hebben we de schurft aan die gevoelens. We hebben, terwijl onze ouders vroeger ons afwezen, als volwassenen wijzen we nu onszelf af als we die gevoelens hebben. En dat is, zeg maar, dat is ego's idee van volwassenheid. Volwassen zijn is nooit meer last hebben van angst, nooit meer last hebben van jaloezie, nooit meer bang zijn om iemand kwijt te raken. Dat is ego's idee van volwassenheid. En dus ga je tekeer tegen al die negatieve kinderlijke gevoelens, maar als je het kind in jezelf vermoordt, hoe paradoxaal, blijf je een kind.
Ja.
Ja, blijf je kinderlijk in je omgang met mensen. Met alle hoop en vrees en angstjes en zorgjes. Dus echt die gevoelens van verlatingsangst en jaloezie en al dat soort kinderlijke gevoelens moeten omhelst worden. Oh, kijk mijn ego nou weer eens bang zijn om het woord te openen, om het gesprek te openen. Oh, geef niks maar best. Helemaal oké, ik sta achter mezelf, ook al ben ik doodsbang om te praten. Daar begint het mee. Eventueel die oefening en liefdevolle vriendelijkheid. Les. Ergens staat die waarin je dat soort dingen heel expliciet gaat doen. Gaat benoemen, ook ik sta achter mezelf. Ook al wijs je jezelf af, ik sta achter je. Dat soort dingen. Dus oefenen. En als tweede, eerst oefenen, ja. Ten tweede, praten, delen.
Dankjewel.
Oké, jij ook bedankt. Lieve dames en heren, het is 8:00. Zullen we hier weer mee afscheid nemen van elkaar? En elkaar met geluid beknuffelen. En de volgende sessie is... 14
april.
Ja, woensdag 14 april. Dan hoop ik jullie allemaal weer te zien met nieuwe relatieavonturen. Of het verbreken van relaties natuurlijk ook, dat hoort er even goed bij. En tot de volgende keer dan.
Tot de volgende keer.
Doei.
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 Doei. Doei. Doei. Doei. Doei. Doei.